Laten we het eens over sport hebben. Vrouwen zouden uit 140 minuten lichaamsbeweging al hetzelfde voordeel halen als mannen uit 300 minuten. En als je dan ook nog eens 's morgens sport, dan heeft dat nog eens zoveel effect. Tenminste, dat lazen we in de krant. Samen met nog stapels andere weetjes. Wat je ervan mag geloven, ontdek je in Gezondheid en Wetenschap, aflevering 50. Ja,
wow, aflevering 50! Wow. Yay!
En de heldere waarheid mag je in deze jubileumeditie verwachten van onze vast panel, epidemioloog en voedingsdeskundige Patrick Mully, arts, journaliste en hoofdredactrice van Gezondheid en Wetenschap Marleen Finoulst. Welkom Patrick en Marleen.
Dank u wel, Fran. Dank u.
Marleen, jij en je man sporten veel. Ja. Heb jij de indruk dat je met helft zoveel inspanning als dezelfde voordeel haalt als je partner?
Nee. Nee, helaas. Maar het had, met welk voordeel had het te maken, deze studie, die trouwens in een aantal kranten stond en gretig gelezen werd, dat vrouwen het effect van sport op de levensverwachting groter is bij vrouwen. Het is te zeggen, vrouwen moesten volgens een nieuw onderzoek 140 minuten sporten per week, mannen 300 minuten voor hetzelfde gunstige effect op de levensverwachting. Wat had men gedaan? Dat is eigenaardig, het gaat dus over 5 uur ten opzichte van 2 uur en 20 minuten voor vrouwen, dat is toch wel een gigantisch verschil. Men heeft bij meer dan 10.000 mannen en vrouwen gekeken van hoe vaak sporten ze. En men heeft zijn tijd lang opgevolgd en dan gekeken hoeveel mensen overleden aan hart- en vaatziekten en andere oorzaken. En daaruit besloot men dan, die mannen die hebben om dezelfde levensverwachting te hebben in die groep, die moeten 5 uur sporten en vrouwen maar 2 uur en 40 minuten. Nu, waar men niet naar gekeken heeft, is eigenlijk onwaarschijnlijk, naar de leefgewoonten van die mensen. En als je daar dan nader op ging inzoomen, dan zag je dat die mannen vaker rookten, meer alcohol dronken, meer overgewicht hadden. Ja, natuurlijk kan je dat dan niet vergelijken met die vrouwen die dat dan in die onderzoeksgroep, dat die gezondere leefgewoonten hadden. Dus eigenlijk, nee, die studie zegt helemaal niets. Ik denk dat we kunnen zeggen, sporten is gezond voor mannen en voor vrouwen. De norm zegt een 300 minuten per week, matig tot intensief sporten. Dat is heel goed. En dat je daar als vrouw meer voordeel uit zou halen, nee, dat is niet, hè.
Nee, en een groot argument van veel onderzoekers is van ja, we hebben daar wel rekening mee gehouden in statistische modellen. En ja, inderdaad, maar je houdt alleen maar rekening met wat je gemeten hebt. En dat meten is extreem moeilijk. Neem nu roken, dat lijkt simpel. Roken, ja of nee. Maar het is veel ingewikkelder. Hoeveel rook je per dag? Al hoeveel jaren rook je per dag? En zo verder en zo verder. Dat speelt allemaal een rol. Ex-rokers ook, die sleuren nog altijd de risico mee. Dus dat is veel ingewikkelder dan sommige mensen denken van ja, we hebben het gemeten.
Ja, en er is ook niet echt een verklaring voor zijn waarom dat er dat verschil zou zijn. Maar het heeft wel weer geleid tot een aantal pittige krantenkoppen.
Sport jij trouwens met oortjes, Marleen?
Ah ja, eigenlijk wel. Ja. Met oortjes.
Oei, oei, oei.
Met
draadloze zelfs. Dat is helemaal gevaarlijk, schijnt het.
Ja, oortjes met draad ga ik niet verder.
Een draad tussen je smartphone en de oortjes, okay, Patrick.
Okay, okay.
Maar dat circuleert op sociale media, dat die oortjes zorgen voor hersenkanker, voor tumoren in de hersenen. Dus ja, en dat is weer een bericht dat circuleert, ook op YouTube, is daar een psychiater die dat beweert en dat is weer vertrokken. Nu, die oortjes, dat werkt met Bluetooth. En Bluetooth is eigenlijk een vorm van gegevensuitwisseling tussen je smartphone en je oortjes. Op korte afstand en maakt gebruik van radiogolven. Laagfrequente golven, niet-ioniserende golven.
Hoogfrequente?
Zijn het hoogfrequente?
Ja, hoor.
Ja, beste luisteraars, ik ben daar niet. Fran, leg jij het uit hoe dat die oortjes werken tegenover de smartphone?
Zo goed ken ik het nu ook niet, maar ik weet wel dat het hoogfrequenten zijn. Dat zou 4,9 megahertz of zoiets zijn.
Ja. Je flauw geraakt.
Oké, goed. Maar we weten allemaal wel, er is een belangrijk onderscheid tussen ioniserende stralen die het DNA in celkernen kunnen raken. Denk maar bijvoorbeeld aan UV-licht. Dat is wel kankerverwekkend. En huidkanker ga je daarvan krijgen. Maar radiogolven, daarvan is dat natuurlijk niet aangetoond. Dat zijn niet ioniserende stralen. Er is al heel wat onderzoek naar gebeurd. Ook vroeger met wifi of wifi. En er is ook gekeken naar, heeft dat nu een impact op het voorkomen van hersentumoren? En er zijn, pas op, niet alle studies zeggen dat het 100% veilig is. Er zijn af en toe wel studies die daar een verband vinden met een licht verhoogd risico op hersentumoren. Dus men is daar niet 100% zeker van, maar toch wel 99% dat eigenlijk wel veilig is in gebruik.
Dus gaan we ermee blijven lopen?
Die draadloze oortjes, ja, ik zou er nog niet ongerust over maken trouwens. Ja, ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Maar we hebben daar wel heel wat venijnige reacties op gehad van mensen die echt wel zeer bezorgd zijn om elektrosensitiviteit, om de impact van wifi op gezondheid. Maar we weten eigenlijk dat is al onderzocht, hè, in studies waar men zegt tegen mensen van kijk, u bent blootgesteld aan wifi en ze ontwikkelen dan allerlei klachten en dan achteraf blijkt dat er helemaal geen wifi was. Dus ja, dat is een moeilijk concept.
Ja, dat is allemaal een beetje begonnen ook met de opkomst van de gsm's en zo verder. En, ja, dat is geen gemakkelijk onderzoek, want meestal gaat het over zeer weinig gevallen, verschuivingen van weinig gevallen. Dus dat is, maar tot nu toe is het toch niet overtuigend, want dan zou ik ook een overtuigend bewijs hebben in studie van, ja, gezien het aantal mensen dat gsm's gebruikt en zo verder, en moest het risico groot zijn, dan zou je een fenomenale toename zien van het aantal gevallen natuurlijk.
Ja, en men heeft ook wel normen daarvoor, hè, voor die 5G-netwerken en zo verder. Maar hier, voor die draadloze oortjes, gaat het niet over wifi, maar gaat het over bluetooth en dat heeft nog een veel mindere stralingsdosis. Hè. Dus gebruik ze gerust. Ik doe dat ook trouwens.
En maakt het trouwens veel uit of je dat 's morgens of 's avonds sport?
Oeh, dat is een kwestie van goesting, denk ik. Ik ben altijd jaloers als ik mensen zo 's ochtends, als ik opsta en aan mijn koffie zit, dat ik mensen daar fris zie joggen in het park. Dan denk ik, ik kan dat niet. Ik ben iemand die liever 's avonds gaat lopen. Dat is een persoonlijke voorkeur.
Wel, volgens een studie zou dat wel iets uitmaken. Maar het is weer al zo, zo mankelijke studie, dat het eigenlijk leuk is om het verhaal te vertellen. Het is een dwarsdoorsnede studie. Hè. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon gekeken naar lengte en gewicht van de mensen, van een grote groep Amerikanen, een Amerikaanse studie. En dan hebben ze gekeken wanneer sport ging voor middags, middags of 's namiddags. En die mensen die 's morgens gingen sporten, die hadden een body mass index van gewicht gedeeld door lengte maal lengte van 25,9. En die anderen die bijvoorbeeld 's avonds gingen sporten, hadden 27,2. Een verschil van 1 BMI-punt, dat is ongeveer een 3 kilo, tussen 's morgens sporten en 's avonds sporten. Conclusie van de studie, natuurlijk, we hebben het gevonden, het warme water. Als je 's morgens gaat sporten, weegt je minder dan 's avonds. Oh. En dat is natuurlijk totaal absurd, want er zijn zoveel andere factoren die een rol kunnen spelen, waarom dat iemand 's morgens sport of 's avonds sport, en zo verder, en zo verder. Dus.
Ja, en het kan niet kloppen, want mijn BMI is 21,9 en ik sport 's avonds.
Voilà, dat is al wat bewijs.
Bewezen!
Maar er waren veel problemen, want de mensen die 's avonds gingen sporten, die waren ook ouder. Er waren meer vrouwen, minder rokers. Die aten ook minder calorieën, die namen minder calorieën op 's avonds. Enfin, er waren een ganse reeks storende factoren die eigenlijk belachelijk zijn. En die eigenlijk niet kunnen. Dergelijke studie zal eigenlijk nooit een verband kunnen vinden tussen twee variabelen. Sporten, wanneer sporten en het gewicht. Want alles wordt op hetzelfde moment gemeten. En daarvoor heb je al een longitudinale, een opvolgingsstudie nodig om te weten van ja, kijk, die 's morgens gaan sporten, die vermageren. En die 's avonds sporten, die vermageren niet. Belangrijk is eigenlijk van sportartsen, en daar sta ik volledig achter. Als je 's morgens gaat, ja, pas op voor hypoglycemie of te laag bloedsuikergehalte. Je zou wel eens op de grond kunnen liggen voordat je het beseft.
Ja, voor je ontbijt, als je voor het ontbijt gaat
bijvoorbeeld,
sporten.
Nuchter, om zo gezegd meer vet te verbranden. Maar uiteindelijk, ja, je loopt het risico dat je bloedsuiker te laag valt en dat je zonder energie valt en dan zul je niet goed voelen.
Mm. Doe jij dat trouwens, 's morgens sporten?
Ik ga 's morgens na het ontbijt, ongeveer een uur na het ontbijt, ga ik sporten. Ja. Okay. Omdat dat goed past in mijn agenda, daar is geen enkel andere reden voor. Mm-hmm. En wel, er is wel één reden, als ik 's avonds ga sporten, dan slaap ik slechter.
Okay.
Ik deed het vroeger vaak voor het ontbijt.
Voor het ontbijt?
Voor het ontbijt, ja.
Oké, en had je dan last van hypo's? Suikertekort?
Geen
misschien
geen
is mee onderweg om
nee, ook niet.
Bij het fietsen? Nee, oké. Kijk,
Ja. Ja, dat is een ene mens tegen een ander, ja, natuurlijk. Dus iedereen moet zijn gewoonte vinden. Je hebt mensen die zich morgens beter voelen, je hebt mensen die zich 's avonds beter voelen. Ja, ja. Zo wat,
Dus sport als je daar goesting in hebt, ja, en wanneer het past in jouw agenda.
Voilà. Voilà. En dat vinden we nog het beste. Wat we trouwens ook te weten gekomen zijn, is dat optimisten langer leven. Zo is dat toch, hè, Marleen?
Ja, eigenlijk wisten we dat al. We hebben al vaker dergelijke studies in de media zien passeren. Optimisten leven langer. En die studies die kwamen dan eigenlijk altijd met de volgende verklaring. Optimisten zijn meestal ook mensen die gemiddeld gezondere leefgewoonten hebben. Ze roken minder, ze eten wat gezonder, ze bewegen meer. Misschien omdat, ja, als ze positief ingesteld zijn, daar ook meer voor gaan. Of ja, dat beïnvloedt elkaar. Maar nu is er een nieuwe grote studie uitgevoerd bij 150.000 vrouwen tussen de 50 en de 79, dacht ik, of 40 en 79. En daar heeft men gekeken, ja, de meest optimistische groep van die vrouwen, die leefden gemiddeld 4,4 jaar langer dan de minst of de meest pessimistische groep. Dus men zegt, ja, oké. Okay. En dan heeft men wel in deze studie voor het eerst eens goed gaan kijken wat zijn de verschillen tussen die vrouwen qua rookgedrag, lichaamsgewicht, sporten, eetgewoonten en zo meer. En dan heeft men gezien van, oké, okay, als je die invloeden daar zoveel mogelijk uit wegfiltert, blijft er toch nog een verschil over en kan je toch nog altijd zeggen dat die optimisten, die vrouwen met die optimistische ingesteldheid, wat langer leven dan de zwartkijkers. Dus dat het op zich ook wel een rol speelt. En wat kan het dan zijn? Daar heeft men dan een andere studie bij gesleurd. En dan ziet men dat ging dan als een studie bij mannen. En mannen die zich ergeren aan dagelijkse, ja, die kampen met dagelijkse ergernissen, zo de meer pessimistisch ingestelde mannen, die hadden meer last van stress. Dat lijkt me logisch, hè, als je zit, ja, te foeteren, ja, op dingen die je tegenkomt, die je niet zinnen, dan heb je meer stress. En stress is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Dus je kan dat allemaal een beetje aan elkaar koppelen en zeggen, oké, okay, mogelijk verklaart het meer last hebben van stress als je pessimistischer bent. Dat is een risicofactor voor de gezondheid. Maar conclusie, ja, optimisten, die hebben die denk ik wat meer levenskwaliteit ook door hun ingesteldheid en zeker ook wel, ja, precies, heeft het wel ook een voordeel op de levensverwachting.
Ja, maar ook hier zijn weer al geen gemakkelijke studies, nee, hè, want nee, uiteindelijk veel factoren spelen een rol. Uw werk bijvoorbeeld, waar dat je al of niet stress hebt, uw loon, waar dat je al of niet gefrustreerd rondloopt, uw huwelijk, uw kinderen, dat speelt allemaal een rol op uw stresstoestand. Dus dat is niet evident om dat te gaan meten en te bestuderen.
Nee, dat is juist.
Maar als je 4 jaar langer leeft, dan heb je natuurlijk wel een goede reden om optimistisch te zijn. Hè?
Maar dat weet je pas op laatste.
Pessimisten die geloven dan weer alle doemberichten die in de media verschijnen. En nu zouden de E-nummers er weer moeten aangeloven. Die zouden het risico op kanker verhogen, toch?
Wat? Daar zijn ze weer.
Ik voel het voor mij was. Ik wist het. Ik zag het aankomen.
Ja, als het over pessimisten gaat.
Nee, over voeding. Dat is niet hetzelfde. Maar inderdaad, al die E-nummers die worden uitvoerig getest op dierproeven. En uiteindelijk wordt er bepaald... wat is een veilige dosis om toe te passen in de voeding. En één Franse studie, de beroemde, beruchte moet ik eigenlijk zeggen, Franse Nutrinet Santé-studie, die vond dat voedingsemulgatoren, dus eigenlijk is dat iets als E471, ik lees het af, want ik ken dat absoluut niet van buiten, dat die voedingsemulgatoren die gebruikt worden om voeding meer smaak te geven, aantrekkelijker en stabieler te houden, dat die dus die toevoegingen eigenlijk het risico op kanker zouden doen stijgen. Ik lees af 15% meer risico op borstkanker en 24% meer op prostaatkanker. Dat zijn natuurlijk wel indrukwekkende cijfers natuurlijk. En volgens die onderzoekers, die Franse onderzoekers, zou alles liggen aan de darmflora.
Oh,
u raadt het al.
Waar.
Inderdaad, die E-nummers die beïnvloeden die arme beestjes in de darmen, waardoor dat die dan een of andere infectie of inflammatie gaan veroorzaken en dat geeft dan, ik weet niet hoe, maar dat geeft dan meer borstkanker en prostaatkanker. Zeer opmerkelijk, dat is dat het aantal darmkankers niet stijgt. Dus als je mij vraagt waar dat die darmbacteriën leven, is de kans toch groter dat die in de darmen leven dan in de borsten of in de prostaat. Maar ik ben geen arts, dus ik zal mij niet uitspreken daarover.
Oh, die darmbacteriën hebben het ook allemaal gedaan.
Ongelooflijk. Het grappige ook aan die studies, dat is, ze hebben 500 statistische testen gedaan van al die E-nummers. En dan halen ze 1 of 2 studies uit die eigenlijk zogezegd niet toevallig zouden zijn, dat er toch een verband zou zijn met die E-nummers. Nu, ik heb gezegd de beruchte Nutri-Santé-studie, want al jaren publiceert men op deze immense cohort van 92.000 volwassenen die via internet gevolgd worden. En in relatie met kanker werden volgende producten gebracht in de Nutri-Santé. Hou u vast. Ik moet het aflezen. De lijst is enorm groot. Het gaat van zoetmiddelen, bewerkte voedingsmiddelen, rood vlees, charcuterie, gesuikerde dranken, nitraat, en nitrieten, toegevoegde suiker, anorganische voeding, acrylamide, glycemische index, glycemische lading, gebrek aan melkproducten, pesticiden, angstgevoelens, inactiviteit, vetzuren, alcohol, vezelarme voeding, antioxidanten en er zijn er nog. En ik zeg altijd tegen de mensen, het is ongelooflijk hoe dat wij zo oud worden in zo'n gevaarlijk milieu.
Ja, amai zeg. Je zou er een pintje van gaan drinken.
En dat mag ook al een meer, dus sinds gisteren.
Oh, en dat op onze 50ste podcast. Ja, dat we er niet eens een glas mogen opdrinken.
Spuitwater.
Een handvol noten, een halve liter melk en een vleesvrije dag per week, dat zou dan vrouwen weer moeten helpen om de menopauze te verslaan. Een goede raad, Marleen?
Zeg het nog eens.
Een handvol noten, een halve liter melk en een vleesvrije dag per week. Dat zou vrouwen moeten helpen om de menopauze te verslaan.
Oh, dat klinkt gewoon als een paar gezonde maatregelen.
Daar heb je het, Marleen. Ik heb die studie gelezen en dat zijn dan Hongaarse onderzoekers. Die hebben een literatuurstudie gedaan. Die hebben duizenden studies gefilterd. Die hebben er 133 gelezen. Stel je voor, 133 studies. En de conclusie is dat een gezonde voeding, regelmatige fysieke activiteit en gewichtscontrole kunnen helpen om de klachten tijdens de menopauze te temperen. Kijk, zonder al die studies...
Wisten we dat toch al?
Wisten we toch wel ergens dat dat toch wel ging helpen. Dus ik heb wel respect voor die mensen die zoveel gelezen hebben eigenlijk om te komen tot een conclusie dat iedereen wist. Het enige wat wel bewezen is, eigenlijk voedingssupplementen of voeding rijk aan fyto-oestrogenen, dus op basis van soja en soja-extracten, zou het dus toch wel een beetje helpen tegen die typische klachten tijdens een menopauze, zoals opvliegen enzovoort.
Ja, dan... Dergelijke studies met die fyto-oestrogenen hebben ook al gefactcheckt in het verleden en daar is wel een beetje evidentie voor. Maar het is misschien goed dat zo'n studies ook eens in de media halen, want in de tijd dat de perimenopauze een nieuwe soort aandoening wel lijkt, plots een groot taboe, waar ik dus helemaal niet mee eens ben, is het wel goed om eens te zeggen, kijk, zorg gewoon dat je gezond leeft, beweegt, gezonde eetgewoonten en dan ga je dat echt wel overleven. Ik heb er alle vertrouwen in.
Ik heb ook de periode voor de perimenopauze.
Is dat ook een...
Kunnen blijven verder gaan tot aan de geboorte.
Het leven is een ziekte.
Oh.
Ja, en uiteindelijk ga je eraan ten onder.
Maar na vele jaren...
Laten we als uitsmijter eens iets pittigs nemen. Erecties.
Oh.
Ja, meer erecties zouden garant staan voor betere erecties. Klinkt als een vraag voor jou, Patrick. Maar ik gooi hem toch naar Marleen.
Okay.
Wat is daarvan aan, Marleen?
Ja, stond in het laatste nieuws. Het was een Zweedse studie bij proefmuizen, waar men het erectiemechanisme onderzocht heeft en gezien dat penisjes van die proefmuizen, ik zal penisjes zeggen, die bevatten bindweefselcellen en hoe meer dat ze een penis gebruiken, hoe meer erecties, hoe meer bindweefselcellen en hoe betere erecties ook op termijn. Dat was de bevinding van de studie, van hé, daar zitten bindweefselcellen in de penis die we nog niet kenden en dat bindweefsel heeft een functie in het bekomen van goede erecties. Ze hebben daar Piet Hoebeke bijgehaald, uiteraard, onze expert in dat domein. En hij kaderde dat ook goed. Hij zei, ja, dat is nog helemaal niet aangetoond bij mensen. Hoe meer, hoe beter, of hoe beter erecties op termijn of minder veroudering. Maar het is wel zinvol, en we zijn het er eens met Piet op dat vlak, om dat eens verder te bestuderen en ook te bekijken bij mensen. Dan is dat mogelijk, wanneer dat ook zou spelen bij de mens, bij de man, die dat aangrijpingspunt van die bindweefselcellen, dan kan dat mogelijk weer een piste openen naar medicatie voor erectieverbeterende middelen. Tot zover het nieuws. Voilà.
Oké.
Dat commentaar?
Ik vond het een beetje fout van dat verkleinwoord te gebruiken voor muizen, penis. Dus je kunt toch moeilijk verwachten dat daar een enorme...
Ja, was er niet zo'n tekening in een, ja, in een publicatie?
Dat zou kunnen.
Met
dat zou kunnen.
En die penis was groter dan
die
de muis.
Penis was toch wel... Ja, dat lag niet aan de bindweefselcellen, maar aan de AI.
Ja, aan de Photoshop, denk ik.
Ja, inderdaad.
Kortom, het is niet zeker dat sporten gezonder is voor vrouwen dan voor mannen. Het is onwaarschijnlijk dat het risico op kanker verhoogd wordt door het dragen van draadloze oortjes. En het is niet aangetoond dat 's ochtends sporten voordeliger is. Dat optimisten langer leven klopt dan weer wel. En het is wel beter om industrieel bereide voedingsproducten waar de meeste E-nummers in zitten, zoveel mogelijk te beperken. Gezonde eetgewoonten helpen vrouwen door de perimenopauze, maar... Oh. En dan heb ik hier nog iets staan over pompelmoezen, maar daar hebben we het helemaal niet over gehad. In elk geval, veel erecties zorgen voor betere erecties bij muizen. Alweer een leerrijk half uur. Dankjewel Patrick en Marleen.
Graag gedaan.
Wil je wekelijks wetenschappelijke gezondheidsweetjes in je mailbox? Haast je dan naar gezondheid-en-wetenschap.be en schrijf je erin op de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Die pompenmoezen nog heel snel iets over toevoegen?
Oh ja, dat mag natuurlijk.
Sommige medicatie mag je niet combineren met pompenmoezen. We hebben daar een vraag over gehad en het antwoord staat uitgebreid op gezondheid en wetenschap. Dus check altijd de bijsluiter wanneer je liefhebber bent van pompenmoessap en medicatie neemt. Want voor bepaalde cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers, is dat een combinatie die je beter kan mijden.
Voilà. En nu hebben we het nog over pompelmoezen gehad ook. Een gratis extraatje, omdat het tenslotte de 50ste podcast was. Een goeie dag nog, beste mensen. Tot
dag. Dag.